Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Christus lijden is als een zee, als een oceaan, vol van lijden. Zouden wij met het kleine emmertje van onze mensengedachten daar ook maar iets uit kunnen putten? Wij moeten wel beseffen dat elk onderdeel van het lijden dat Jezus is overkomen, zoveel omvat dat wij het nauwelijks kunnen vermoeden hoeveel het is en hoe diep het gaat. Dat geldt ook van het thema van het lijden van Jezus dat wij vanmorgen belichten. Christus die als profeet wordt bespot en wordt gestraft. Allereerst zien we hoe hij bespot wordt in zijn profetische ambtsbediening. Gemeente, zo pas is het doodvonnis uitgesproken. Dat is wat. Moet je je voorstellen, dat komt in Nederland niet voor, maar dat je als rechter de doodstraf moet uitspreken over een mens, ook al is die mens een misdadiger, die deze straf voluit verdiend heeft. Dat je als mens moet beslissen over het levenseinde van een ander mens. Dat is wat. Maar goed, als de wet dat eist, dan ben je als rechter eraan gehouden om dat vonnis te vellen. Maar je mag toch aannemen dat die rechter, die ook mens is, dat niet zomaar even uit zijn mouw schudt, maar daar diep van onder de indruk is. Hij zal er toch wel iets van ondervinden. Wat het zeggen wil, dat er een mens op zijn instigatie, op zijn beslissing gedood moet worden. Zien we dat ook terug bij de rechters van Israël, leden van de Joodse Raad? Mensen die zitten in de rechterstoel van God. Dat betekent dat het vonnis dat zij vellen niet conform menselijke wetten en menselijke wetgevers is, maar overeenkomstig de goddelijke wetgever. En dat daarom het doodvonnis dat zij vellen niet alleen maar betrekking heeft op het lichaam, het tijdelijk bestaan van die mens, maar ook op zijn ziel, op de eeuwige toekomst van die mens. En dat ze met het doodvonnis dat zij vellen het lichaam van de ter dood veroordeelde aan de beul. En dat ze zijn ziel aan de duivel overgeven. Want God is immers wetgever. Het doodvonnis dat hij eist is een dubbel vonnis. Dat geldt het oordeel aan lichaam en aan ziel, want de mens die zondigt, die moet sterven aan lichaam en aan ziel. En kijk mensen, dat hebben de leden, dat oordeel, dat vonnis hebben de leden van het Sanhedrin zo pas geveld. Nou, daar zullen ze toch diep van onder de indruk zijn. En ze zullen toch zeker wel wat tijd nodig hebben om dat voor zich te verwerken. Dacht u dat? Niets daarvan. Want na de geladen stilte, waarin de president van de rechtbank de overpriester het doodvonnis heeft geveld, breekt er in de rechtszaal een hels tumult los. Wie maken die herrie? Toch zeker niet die strenge en die deftige rechters. Wie zijn het? Lucas noemt in verband met het tumult dat losbreekt alleen degene die Jezus bewaken. En die zouden hem bespot en mishandeld hebben. Maar Marcus noemt ze allebei. de knechten en de rechters apart. En Matthäus noemt ze in één adem. Toen spuwden zij in zijn aangezicht. Dat is in het gezicht van de Heer Jezus. Spugen naar elkaar is niet alleen maar erg vies. Dat doen we toch niet, jongens en meisjes. Spugen naar elkaar. Maar het is ook erg laag. Als je iemand spuugt. Ik weet nog. Het was in najaar van 1986 dat ik in Kroatië was voor een missie van Stichting Hulp Oost-Europa. En dat ik met een collega op een zondagmiddag naar zijn kerk liep. En dat ik daar zag op straat dat de ene man naar de andere spuugde. Ja, daar kijk je van op. En ik vroeg hem waarom gebeurt dat? En toen zei hij, nou, die man die spuugde was een Serf. Een Serviër. En die hebben een grondige hekel aan ons Kroaten. En dat bracht hij tot uitdrukking door naar de ander te spugen. Heel laag. Als je dat eigenlijk, hoe min, hoe laag je over een ander denkt. En dan zeg je het niet alleen, dan denk je het niet alleen, maar dan doe je het ook. Ik kan wel op jou spugen. En als we ergens een hekel aan hebben, iets wat we helemaal niet graag doen, dan zeggen we het ook wel eens een keer, ik kan er wel op spugen. Nou, in de Bijbel is dat nog sterker dan onder ons. Ik zal u daarvan twee voorbeelden geven om iets te laten zien wat dat spugen naar de ander op de ander in de Bijbel betekent. U weet wel dat in Israël het leviraatshuwelijk bestond. Het zwagerhuwelijk. Als een vrouw kinderloos stierf en een overleden man had broers, dan was een van die broers aangewezen om met die weduwe van zijn broers en schoonzus dus te trouwen, omdat het kind dat mogelijk uit die verbintenis geboren zou worden, als het ware de naam van de overledene in Israël zou laten voortbestaan. En dan kwam het ook in Israël wel eens voor dat een broer van de overleden man helemaal geen zin had om met zijn schoonzus te trouwen. Die wilde weigeren. Wat mocht die schoonzus dan doen? Die weduwe. Dan mocht ze hem in de poort, waar iedereen langskwam en kon zien, waar recht gesproken werd, waar de zaken van belang van het publieke gemeenschap afgehandeld werden, daar mocht ze hem spugen. En iedereen in die stad sprak dan schande erover. Dat die man zijn taak, zijn plicht, om zijn broer een naam in Israël te geven, nagelaten had. Een andere voorbeeld dat iets daarvan laat zien hoe erg dat spugen is, is dat van Mirjam. Mirjam is tegen Mozes opgestaan, want voor haar blijft Mozes altijd nog het kleine broertje op wie ze moest passen, toen hij in dat biezenmandje tussen de rietstengels van de Nijl was ingelegd. Zij is tenslotte de oudere zus. En moet Mozes alleen Haantje de voorste spelen? Maar wat heeft God haar daar afgestraft? Hij straft haar met melaatsheid. En u weet wel, melaatsheid is een ongeneeslijke ziekte waar jij moet sterven. En daarom bidt Mozes tot God of die haar van die melaatsheid wil genezen. En dan zegt de Heer, dat zal ik doen, Mozes. Maar, zegt hij er dan bij, als haar vader, omdat die dochter haar vader op de een of andere manier schande had aangedaan. Als haar vader haar in haar gezicht had gespuugd, zou ze dan niet 7 dagen haar schande moeten dragen? Laat ze nu ook 7 dagen haar schande dragen. Dat betekent dus spugen in Israël. En dat heeft de Heer Jezus moeten meemaken. Als de overpriesters samen met de knechten, dat zijn de mannen die Jezus hebben gevangen genomen en die hem moeten bewaken, hem in het gezicht spugen. Wat verschrikkelijk vies. Maar vooral wat verschrikkelijk erg. Want wat doen ze eigenlijk? Als ze Jezus in het gezicht spugen, dan laten ze merken hoe een hekel ze aan hem hebben. Hoe ze hem haat. Er is echt niemand onder de indruk van dat doodvonnis dat zo pas geklonken heeft. En dat deze mens door dat doodvonnis gedoemd is, niet alleen maar de tijdelijke dood, maar ook de eeuwige dood te moeten sterven. Ze dringen omheen en op hem aan. Om al hun haat en al hun vijandschap letterlijk over hem heen te spugen. Ze krijgen er niet genoeg van. En als er één was die misschien wat vooraan stond, dan zei een ander die van erachter stond. En nou is het mijn beurt. Ik wil nou in zijn buurt staan. En zo gaat dat door minutenlang. En het speeksel draait al spoedig van het gezicht van de Heere Jezus. Van dat lieve gezicht. Waarin de ogen altijd zo liefdevol gestaan en gekeken hebben. Naar mensen in nood. Naar mensen in schuld. Naar mensen in verlorenheid. Hebben die ogen ooit wel eens boos gekeken? Jawel. Maar nooit naar mensen in zonde en schuld en nood en verlorenheid. Wel omdat mensen weigerden in hem te geloven. En daarom de Vader, die zijn zoon gegeven had, zo gruwelijk onteerde. Het uitspugen van hun haat en vijandschap in het gezicht van de Heere Jezus hebben ze nog niet genoeg. Er is er een die is flink uithaalt en met zijn vlakke hand vol in het gezicht van de Heere Jezus. En een volgende balt zijn hand uit en laat hij met volle kracht tegen de onderkaak van de Heere Jezus aankomen. Het woord dat in onze Bijbelvertaling is vertaald met kinnebakslaan kan ook wijzen op een slaan met stokken. Wellicht dat ze dat Jezus ook hebben aangedaan. Ze hebben immers stokken en zwaarden waarmee ze zo pas uitgegaan zijn om hem gevangen te nemen. En als er één misschien niet dicht genoeg bij Jezus gestaan heeft om met zijn hand hem in het gezicht te slaan, dan heeft hij het misschien wel met een stok gedaan en een ander misschien wel met de platte kant van zijn zwaard. Maar zo treffen ze Jezus keer op keer in zijn gezicht. En dat alles behoort bij de vervulling van de profetie. Zoals Jezus daarvan zelf had gesproken, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. En dan gaat letterlijk in vervulling een profetie van Jesaja. Die u kunt vinden in hoofdstuk 50 vers 6. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En mijn wang aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en voor speeksel. En zo staat daar als de vervulling van alle profetieën. Aangaande de lijdende knecht des Heren. Terwijl het bloed van de slagen en het speeksel hem van het gezicht draken. Een in trieste figuur. Maar desondanks roept hij het medelijden van de hoge priesters en hun knechten toch niet op. Ze haten hem zo hardgrondig dat ze hun haat nog niet kwijt zijn hoeveel ze daarvan al over hem uitgespuugd hebben. Er wordt, zo laat Marcus ons weten, een doek over zijn gezicht gegooid. En in het volgende bedrijf van dit drama moet hij maar gissen en raden en profeteren wie hem heeft geslagen. Ook op deze manier bekoelen ze aan hem hun woede en hun haat. Hun ergernis en hun vijandschap vanwege het feit dat de Joden, dat het gewoon volk hem gehouden heeft voor een groot profeet. Dat hebben de schriftgeleerden en de fariseeën keer op keer de mensen horen zeggen, wanneer Jezus weer een wonder had gedaan. Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Dat hebben ze moeten aanhoren en hoe hebben ze zich daaraan geërgerd en gestoord. En uit vrees voor de scharen hebben ze zich ingehaald. Maar nu is Jezus in hun macht. En nu kunnen ze aan hem hun gang gaan. En vlijmscherp klinkt hun spot als ze hem slaan in het gezicht en dan tergend vragen: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En zo verlagen de hoge heren van het Sanhedrin het profetische ambt van Christus tot latte vorm van waarzeggerij. Zo wordt Christus vernederd en bespot in zijn profetische ambtsbediening. En gemeente, hebt u in de gaten wat hier gebeurt? Want Christus is niet zomaar een profeet waarvan er 12 in een dozijn gaan. Hij is niet zomaar een profeet, één die op dezelfde hoogte staat van al die profeten die voor hem geprofeteerd hebben. Al die profeten, dat is waar, waren ook door God gezonden. Maar niet één heeft de top van de berg der profetie bereikt die Christus bereikt heeft. Zelfs Mozes, de grootste van al Israëls profeten na Jezus, heeft de top van de berg der profetie nooit kunnen bereiken. Maar Jezus is niet zomaar een profeet. Hij is niet één die de woorden van God nazegt, die de geest der profetie hem heeft ingegeven, heeft voorgezegd. Hij is immers zelf het woord van God. Het woord dat bij God was, dat God zelf was, dat is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij komt uit de hemel en hij spreekt de woorden van God die hij daar zelf gehoord heeft. Eigenlijk kan ik het beter zeggen dan zoals onze catechismus dat zegt als ze spreekt over de betekenis van de Christusnaam. En dan zegt, waarom die profeet genaamd wordt. Waarom die Christus genaamd wordt. Gezalfde, die met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en priester en koning. En waarom tot onze hoogste profeet en leraar? Omdat hij ons de verborgen raad en wil van God met betrekking tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Dat heeft niet de profeet voor hem ooit gedaan. En deze hoogste van alle profeten, die wordt door de hoge heren van het Sanhedrin en hun knechten gemaakt tot een platte waarzegger. Eén uit een kermistent. Een charlatan, een bedrieger, die voor grof geld met veel hoge spokers de mensen leugens op de mouw spelt. Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? De hoogste profeet gemaakt tot een aardse waarzegger. Zo wordt Christus in zijn profetisch ambt bespot. En zo wordt God in het diepst van zijn hart geraakt. Want Christus als profeet komt regelrecht uit het hart van God vandaan. Daar komt hij ook als priester vandaan. Als het Godslam God gegeven heeft voor de zonde van de wereld. Maar ook als profeet komt hij uit het hart van God. Hij spreekt de woorden van God. Hij openbaart ons de allerdiepste hartsgeheimen van God over het behoud van de verloren zondaar. Niemand heeft ooit God gezien. Ook de profeten niet. Hoe zouden ze kunnen? Wie kan God zien en leven? Maar de enige geboren zoon die in de schoot, in het hart, in het binnenste van de Vader was, die heeft ons God geopenbaard, die heeft ons bekendgemaakt, geleerd, gepredikt, geprofeteerd, wat er aan gedachten zijn in het hart van God met betrekking tot de verlossing van verloren zondaar. Dat is Christus in zijn profetische bediening. Daarom heeft hij alleen het evangelie gebracht. Die goede boodschap dat God geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft en dat hij daar nou zijn eigen lieve kind voor over heeft. En dat profetische ambt, die profetische dienst, die in de raadzaal van het Sanhedrin op een verschrikkelijke manier naar beneden gehaald, miskend en onteerd. En dan gaat het echt niet over dat ene profetische woord dat Jezus zo pas gesproken heeft, in antwoord op de vraag van Caiaphas, die hem bezwoer: bent u nou de Christus, de Zoon van de levende God? Zeg het! En Christus hem eenvoudig voorzegt, of eenvoudig zegt, wat de Vader hem voorzegd had, dat er op zijn lijden heerlijkheid volgen zou. Als hij aanhaalt wat Daniel in zijn profetische vergezichten zag over de mensenzoon, die met de wolken des hemels naderde tot voor de oude vandaag, God zelf. Het is al zijn profetische werk dat het hier moet ontgelden. Het is het profetische woord van God zelf dat hier wordt miskend. Nu kijken wij niet langer naar wat het Sanhedrin met het profetische woord van God doet, gemeente. Want wat hebt u, wat heb jij, wat heb ik ermee gedaan? Hoe lang hebben wij dat profetische woord van God, dat in de profetische bediening van de kerk van het Nieuwe Verbond, in de bediening der verzoening telkens tot u kwam, wat hebben we daarmee gedaan? Hoe vaak hebben wij het niet terzijde gelegd, naast ons neergelegd, voor kennisgeving aangenomen, behandeld als een boodschap waar wij geen boodschap aan hadden, onder onze harde en koude kritiek gesteld? Kijk, gemeente, met name in de lijdensprediking, dan zitten we in het hart. Dan zitten we als het ware in het binnenste heiligdom der verzoening. In de lijdensprediking komt daarom keer op keer en jaar op jaar ondubbelzinnig duidelijk naar ons toe de kern van het profetisch getuigenis. En wat is die kern? U kent hem allemaal. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar is ons antwoord op de aanbieding van Gods genadeschenk van dat lam van God, is ons antwoord daarop al geweest het aannemen van dat Gods lam tot ons behoud? Is wat er in het hart van God is, namelijk de verkondiging van de gekruiste en opgestane Christus als de enige weg tot ons behoud en als de enige grond van onze zaligheid, door u en jou en mij aangenomen, met de lege hand van een mens die voor God alles, waarop hij voorheen misschien nog bouwde en vertrouwde? God heeft er wat keren op aangedrongen in mij om te geloven in de Zoon. En hoe vaak hebben wij dat naast ons neergelegd? Hoe vaak was u onder het gehoor van dat profetische getuigenis? Laat al die zondagen eens aan u voorbij gaan, die u in de kerk was. En hoe vaak hebt u het afgewezen? En hoe vaak is het misschien nog niet gebeurd dat u zich aan het profetisch getuigenis hebt gestoten en geërgerd? Want die prediking die werkelijk voluit de naam profetische verkondiging verdient, die zich voltrekt in het krachtenveld van de geesteswerking, die prediking waarin Christus ons voor ogen getekend wordt als gekruisigd zijnde, waarin de weg ook naar hem wordt gebaand, die prediking is altijd ook ontdekkend. Die slaat mijn trots en mijn verdiensten neder, die verlaagt mij diep, maar die verhoogt mij weder. tot de hoogte van het kindschap van God. Maar lieve mensen, als dat mij te na aan het hart komt, als me dat te dicht aan de deur van mijn leven wordt gelegd, dan gebeurt het zo vaak dat ik me eraan erger, me eraan stoot, dat ik er niet van wil weten. Hoe hebt u gereageerd, keer op keer? Soms openlijk. Weet u, wanneer de dingen in zijn algemeenheid genoemd worden, dan denk ik dat wij wellicht allemaal zeggen, ja hoor, dat is waar. Dat is waar. Dat is echt waar. Maar wanneer het een etiket krijgt, een naamkaartje, en het ons leven gaat raken, ons gaat betreffen, dan zie ik zelfs hele degelijke mensen, hele rechtzinnige mensen, op hun achterste benen staan en stijgen. Daar wil ik niet voor buigen. Dat getuigenis van Gods woord dat mij mijn camouflagepak afpakt. En we hebben dat woord afgewezen. De een in wereldse ergernis. En de ander in ergernis die zich had gekleed in een vroom jasje. Maar ook met die ergernis, vroom of goddeloos, hebben wij onze afkeer uitgespuugd op het voorwerp van die prediking, namelijk de Heer Jezus Christus, en die gekruisigd. Ook in ons, hoe vaak gebeurt dat niet, kritiek op de prediking. En zo wordt ook Jezus vandaag nog bespuugd en geslagen. Geslagen in het gezicht, als het profetisch getuigenis beneden wordt gehaald door u en jou en mij. En als we onze ergernis daarover uitspuren. En gemeente, schrikt u niet, dat gebeurt niet zozeer in de wereld. Daar gebeurt het ook wel, maar het gebeurt allereerst en het gebeurt allermeest in de kerk. Zoals toen. Mozes had gezegd, een profeet uit het midden van u, uit uw broeders als mij, die zal de Heere uw God u verwekken. En nu staat hij daar, die uit zijn broeders is, en die wordt het fels bespot en gehoond in zijn profetische ambt. Mijn broeders ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. Christus gehoond in zijn profetische ambt. Hoort u er de aanklacht van God in, aan uw adres, over onze reactie op het getuigenis en de prediking, gekruisigde Christus? Maar er is ook een andere ambt. Christus wordt immers in zijn profetische ambt niet alleen maar bespot, maar ook gestraft. Door wie? Door mensen, dat lijkt maar zo. Maar het is anders. In gedachten neem ik u mee naar een berg, ergens in Israël. Aan de voeten van die heuvel van die berg staan soldaten. 50, om precies te zijn. En een hoofdman roept naar die berg, roept naar de man die boven op de top van die heuvel van die berg staat. Man Gods, de koning zegt, kom af. En die man, het is Elia, antwoordt, die hoofdman over 50 onderaan de berg, als ik een man van God ben, dan dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50 soldaten. En zo gebeurt het. En dat herhaalt zich nog één keer. Als de profeet Elia bespot wordt door koning Ahazia en zijn hoofdmannen en hun soldaten, dan daalt er vuur van de hemel om de spotters te verteren. En wat gebeurt er als de opvolger van Elia, Elisa, Bethel binnengaat en daar jongens met hem spotten, kaalkop ga op, kaalkop ga op. Dan komen er 2 beren uit het bos. die de Joods verslinde. En na afloop van dat drama liegen er 42 verminkte jongens lijken langs de kant van de weg. En nu? Nu de hoogste van alle profeten bespot en gehoond wordt, wat gebeurt er nu? Gebeurt nu? Wat Bach in zijn Matthäus Passion laat gezingen door het koor van donder en bliksem die naar beneden moeten komen en de mensen moeten treffen daar rond het kruis? Er gebeurt niets. De hemel zwijgt. En Jezus zwijgt ook als hij weer een klap in zijn gezicht krijgt. En weer gehoond wordt met die vraag: profeteer ons Christus wie het is die u geslagen heeft. Weet hij dat dan niet? Of die het weet? Zometeen blijkt zijn profetische woord altijd waar te zijn. Dat hij zelfs weet te voorzeggen wanneer de haan zal kraaien. En wat er gebeuren zal kort voor die haan kraait. Want een van zijn laatste profetische woorden door hem gesproken op aarde was immers: eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochend hebben, Petrus. Dan weet hij ook wel wie hem geslagen heeft. Hij weet het zelfs heel goed. Het is God die hem hier slaat. Het is God zelf die hem overlaat met hoon en met spot. Christus weet dat. Hij had het voorzegd aan zijn discipelen. Het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. Hij wist dat dit zou gebeuren en hij wist ook dat hij daar in het oordeel van God moest dragen. En Christus aanvaardt het alles en hij zwijgt. Het zijn geen mensen die hem dit aandoen. Hoewel zij schuldig blijven aan wat zij doen, maar in zekere zin voltrekken zij het oordeel van God. En Christus zwijgt. Hij buigt het hoofd eronder. En aanvaardt het oordeel, de straf, de spot en de laster die ons, u, jou en mij moeten treffen. Want wij hadden daar zo moeten staan. We zijn bespuwd, gehoond en gelasterd. Nee, niet door mensen, maar door God en zijn heilige engelen. En niet te vergeten de duivel die lachen zal in ons verderf. Laten wij daarom niet vergeten, gemeente, dat dit afschuwelijke beeld van de zo geslagen en bespuwde Christus een voorbeeld is, een beeld van tevoren, van wat ons zal overkomen als we buiten zon Christus leven en sterven. Voor wie in hem is, door het geloof met hem verbonden en door het geloof op hem ziet, heeft hij dit oordeel willen dragen en voorgoed willen wegdragen. Maar als Christus, dat moet ik u ook zeggen, voor een vreemde is en blijft alleen maar iemand van horen zeggen. En als je hem niet echt nodig hebt gekregen, en als je hem, al is het onder vrome voorwendsels, hem blijft afwijzen, zo vaak hij in zijn profetisch getuigenis tot u sprak en u lokken wilde, dan zult u en jij eens zo moeten staan. Dan is dit nog maar een klein voorspel van de werkelijkheid die ons zal treffen. Dat moet u ook weten. Waarom? Opdat u en jij leren vluchten tot deze Christus. Deze gehoonde Christus. Die door vele smaadheden getroffen werd, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden in het gericht van God. En wordt deze Christus ons lief en dierbaar, als die ons zo getekend wordt in deze schande die eigenlijk de mijne is. Als we ermee in leren stemmen dat de schande die hij draagt mijn verdiend loon is. Wat wordt hij mij dierbaar en wat wordt hij mij beminnelijk. Als ik leer buigen onder het vonnis van God, dat ik waard ben. En als ik hem, de gekruiste, de gehoonde, de bespotte Christus, dan mag ontmoeten, dan kniel ik aan zijn voeten neer. En dan aanbid ik deze roerloze, lijdende gestalte om alles wat hij voor mij heeft willen doen. En we gaan hem beminnen en belijden. We gaan hem loven en prijzen en aanprijzen. En zo wordt het profetische ambt weer in mij hersteld door Christus. In deze weg van zijn lijden als profeet. Van het gestraft worden in zijn profetische ambt. Omdat ik juist dat profetische ambt er zo schandelijk bij heb laten zitten. Want hoe zijn wij geschapen, gemeente, in de stalen rechtheid? U leerde dat vroeger op catechisatie of nu, naar het beeld van God. En dat beeld van God, u kunt het waarschijnlijk zo nazeggen, bestaat uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. En die drie kenmerken, karakteristieken van het beeld van God, die corresponderen ook met de drie ambten, profeet, priester, koning. En dan loopt er een directe lijn van de kennis van God, geschapen naar het beeld van God, in de ware kennis van God, naar het profetische ambt. Het profetische ambt was dus gegeven met de juiste, de rechte kennis van God die wij hadden in de staat der rechtheid. En dan was die kennis van God die wij hadden nooit bedoeld als kennis voor onszelf alleen. Maar om die kennis uit te dragen, om Gods naam erdoor en ermee te beleiden, om zijn deugden te verkondigen, om zijn lof groot te maken. Zo was Adam in de staat der rechtheid. Hij kende God om hem te loven en te prijzen. Maar in plaats dat wij die kennis van God zo gebruikt hebben, dat wij God geloofd hebben en zijn deugden geroemd hebben, hemelhoog, is die kennis van God verduisterd door onze zonde eigen schuld. En hebben de heerlijke naam en deugden van God naar beneden gehaald. En gelasterd. En vaak bespot en miskend. En de profeet die wij waren, is vervormd, is misvormd tot een valse profeet. Die de naam van God niet wil beleiden. Wij zijn geworden van die valse profeten die er in de dagen van de ware profeten waren. Die niet de mond van Gods waarheid waren, maar in wie een leugengeest was gevaren. Gij zijt uit de vader der leugen. Is het zo erg, dominee? Ja, zo erg is het. Leest u onze catechismus ook maar op na. Als het gaat over het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken. Maar laster en roddel en achterklap en leugen en bedrog worden eigen werken van Satan. Zo erg is het. En daarom staat Jezus voor het Sanhedrin. En daarom wordt hij zo bespuwd en gelasterd en gehoond. In zijn profetische ambt. Terwijl hij de mond van Gods waarheid is. En hij kon zeggen dat er nooit leugen of bedrog in zijn mond geweest was. Naar de profetieën van Jesaja over de lijdende knecht van de Heer. En zo staat Christus hier in mijn plaats. En in de plaats van allen die vanwege dat valse profetische getuigenis uit hun mond en hart hem leerden nodig krijgen. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wijzen. En hij draagt hun straf, hun smaadheid, de lasten die hen moest treffen. Niet van mensen, maar van God. En weet u wat nou de keerzijde daarvan is? Dat de geest der profetie, die het uit Christus neemt, van valse leugenprofeten, ware profeten gaat maken. Mensen die de waarheid van God gaan geloven, van begin tot eind. Mensen die met de waarheid van God leren instemmen, die er amen op leren zeggen. Mensen die het gaan overnemen en die het gaan beleiden en gaan nazeggen. En zo gaan we voor het eerst en naar onszelf toe en naar anderen toe. God en zijn woord gelijk geven. We stemmen er volledig mee in. En we gaan het ook volledig eens worden met de weg die God ons wijst als hij ons vanmorgen Christus tekent. Gesmaad en bespot en bestraft. in zijn profetische ambtsbediening in mijn plaats. En ik kniel aan zijn voeten neer. En ik belijd hem als mijn hoogste profeet en leraar. Om mij door hem te laten leren in de weg van Gods heil. En zo word ik ook een christen. Waarom? Vraagt de Heidelbergse catechismus na de uitleg van de Christusnaam. Wordt u en word jij een christen genaamd? Wel, omdat ik, en dat is niet mijn verdienste, maar zijn verdienste, met de Heilige Geest gezalfd ben om zijn naam te belijden. En reken erop dat dat gebeurt. Want over hem kan ik mijn mond niet meer houden. Ze zullen hem dicht moeten plakken. Ze zullen hem op slot moeten doen. Maar over hem kan ik niet meer zwijgen. En onze mond en onze tong, ook de uwe en de jouwe, zullen zijn lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.